Welkom bij een nieuwe onbespreekbaar episode. Vandaag spreken we over het thema borderline. Borderline is een woord dat velen van ons al een keer gehoord hebben. Een keer links, een keer rechts. Maar wat betekent het nu echt? Ik denk eerlijk gezegd dat we allemaal heel veel blinde vlekken hebben en dat we die blinde vlekken proberen in te vullen met wat we niet weten. Maar ik denk dat het vandaag een keer tijd is om vooral nieuwsgierig te zijn naar wat het echt is. Een tijd geleden hebben we de chance gehad om een e-mail te mogen ontvangen van Lisa, die hier bij ons zit, die graag zelf een keer wou spreken over eigen ervaringen bij borderline. En wij waren natuurlijk zeer enthousiast, dus dat gaan we vandaag een keer doen. Deze episode is gesponsord door Storytel, een platform voor luisterboeken en e-books. Dus voilà, bij ons zit Lisa Willems, welkom om hier te zijn vandaag.
Dankjewel.
En laat me even inpikken op wat ik letterlijk net zei. Ik denk dat borderline, ik denk echt dat iedereen in de samenleving dat woord al een keer gehoord heeft, te pas en te onpas. Maar wat is het nu echt en wat betekent het voor jou?
Ja, klopt. Hè. Misschien eerst al even ingaan op het feit dat het zelfs vaak gebruikt wordt als scheldwoord. Of in dezelfde naam, hè, narcisme. Dus het is eigenlijk een thema dat heel snel wordt eigenlijk geplakt op mensen, terwijl dat het eigenlijk iets heel complex is. En als je mij nu die vraag stelt van wat is het nu net, ik kan daar geen rechtlijnig antwoord op geven, ook niet. Er zijn zoveel... Je hebt inderdaad die 9 kenmerken dat ook in de DSM staan, het grote boek van de psychologen en de psychiaters. Maar de uitingsvorm, dat varieert zo hard. En ik heb ook ergens het geluk gehad om mij heel veel medepatiënten ook heel veel verschillende vormen van of uitingen van te mogen zien. Dus als jij mij rechtstreeks vraagt van wat is het nu eigenlijk echt borderline, dan denk ik dat we iets dieper gaan moeten gaan op bepaalde zaken, vooraleer dat ik echt het beeld kan schetsen. Wat ik daar misschien nog wel aan kan toevoegen is dat de term borderline, dat misschien op termijn ook wel gaat weggaan. Nu spreken ze vaak van bijvoorbeeld emotieregulatiestoornissen. Dat is iets algemener en daar zit misschien direct ook al veel minder stigma op.
Dat klinkt ook veel neutraler, hè?
Exact. En dat is misschien ook wel een van de grote basiskenmerken van borderline. Het is niet altijd gemakkelijk om met emoties om te gaan. In mijn geval is dat bijvoorbeeld... ik heb nooit echt het gevoel gehad dat mijn emoties er mochten zijn. Ik heb nooit echt geleerd hoe dat ik daar op een juiste manier over communiceer. En dat zorgt ervoor dat bijvoorbeeld in interacties met anderen, dat er heel beladen kan uitkomen, dat het er soms verbaal agressief kan uitkomen. Terwijl diep van binnen heb ik gewoon een bepaalde emotie en ben ik niet in staat om die op een gezonde manier eigenlijk naar buiten te brengen. Misschien dat wel al zo'n eerste schets kan zijn van wat dat borderline is. Ja.
Nu, ik kan me dat wel voorstellen, dat als je dat dan allemaal zelf hebt meegemaakt, is dat er een periode is geweest waar je het ofwel altijd al hebt geweten, hè, dat label, en we houden niet van labels, maar dat je het altijd hebt geweten, ofwel heb je het pas later in je leven geweten. Hè. Ik kan me voorstellen dat als je die gevoelens hebt, dat idee van, amai, ik weet soms niet hoe ik mijn emoties moet reguleren, of dat ik ze moet uiten aan bepaalde mensen. Is borderline dan een puzzelstukje in geweest of net niet?
Dat is ook wel, ik denk, een heel mooie vraag. En voor mij ook een heel mooie ervaring in die zin dat... Ik heb pas 2 jaar geleden, ik ben nu 35, op mijn 33ste heb ik mijn diagnose gekregen. Maar ik ben wel al ongeveer 20 jaar naar psycholoog en psychiater aan het gaan. Er zijn heel veel diagnoses gepasseerd. En hoe meer ik er eigenlijk over praat met anderen, merk ik dat niet altijd gemakkelijk is om die diagnose te krijgen, omdat er ook heel veel zaken rondhangen. Mijn eerste diagnose was bijvoorbeeld, je hebt sociale angsten. En dat is een soort van irrationele angst voor wat dat mensen van u denken. Dat heeft mij eigenlijk heel lang achtervolgd, in die zin dat ik bijvoorbeeld niet naar de winkel durf gaan. Als ik met iemand moest passeren op straat, ging ik letterlijk naar de andere kant, omdat ik gewoon niet wist van, hoe lang hou ik hier oogcontact? Mag ik wel oogcontact hebben? Ik begon er allemaal over na te denken. En dat zorgt ervoor dat je gewoon heel moe bent, heel vermoeid en dat je gewoon niet meer buiten durft komen. Ik weet nog goed dat ik dan naar een soort van infoavond ben geweest van de therapie dat ik nu heb gevolgd. En dat was eigenlijk heel ontwapenend in die zin van, eindelijk had ik dat gevoel dat ik ergens kon thuiskomen van, dit is echt wat ik voel. Dit is echt wat er hier beschreven wordt. Dat is precies, ja, dat is mijn leven. En dat is nog maar heel algemeen.
Anderzijds, dat was al een infoavond rond Borderline, om toe te
zeggen. Ja, klopt.
Recent dan?
Ja, dat is ongeveer 1,5 jaar geleden.
Ja, okay.
Ja. Anderzijds is dat keihard. Maar echt keihard gewoon. En denk je van... Het grappige is ook... Allee, het grappige... Mijn zorgverleners hebben eigenlijk altijd gezegd van het is zeker geen borderline. En ik ben een bepaald moment heel kwaad geweest uiteraard, hè, maar ik neem hem dat ook niet kwalijk. Omdat dat is misschien ook wel een aspect van borderline, bijvoorbeeld in mijn zin, of in mijn, bij mij als persoon. Ik kan heel goed mensen rond de tuin leiden, maar ook over hoe dat ik mij voel. En toen dat ik dan die mensen daar ook mee confronteerde, zeiden die van, ja, Lisa, je wist dat toch al lang? En dat kwam wel even binnen van, nee. Allee, ik had echt wel nood aan die bevestiging van, kijk, je hebt dat. Het is effectief die diagnose. En daarop kreeg ik dan ook weer een interessant antwoord van mijn psychiater van, ja, maar willen we afstappen van diagnoses? Want er zijn heel veel mensen die zich verstoppen achter diagnoses. En als ik heel eerlijk ben, soms durf ik dat ook wel te doen. Niet in de zin van, ik gebruik het, maar wel zo van... Allee, het is, ik zeg bijvoorbeeld vaak van, oh, ik heb last van mijn borderline. Het komt weer naar boven. Of...
Ik vind daar niks verkeerd mee op zich.
Nee, maar ik ben me daar wel heel bewust van dat ik dat nooit zou willen gebruiken.
Ik denk dat dat de nuance is misschien.
Voilà. Anderzijds, die diagnose, en dan gaan we misschien al wat richting stigma en zelfstigma ook. Vaak, ik spreek vooral voor mezelf, mensen met borderline hebben een heel laag zelfbeeld. Er zit heel veel haat naar zichzelf toe. En het ambetante is ook dat doorheen je leven dat je grote fouten maakt. Zeker op gebied van relaties. Ik denk vooral aan romantische relaties. Dat wilt maar niet lukken. Je kwetst mensen. Ik spreek weer uit mezelf. Je hebt niet zo fijne dingen gedaan naar mensen toe. En dat bevestigt eigenlijk dat beeld van, zie, je bent een slechte mens. En ik heb dat echt toch wel enkele jaren in mijn leven die overtuiging gehad van, ik ben gewoon een slechte mens. Als je dan die kenmerken van borderline begint te begrijpen en inzicht krijgt in je eigen gedrag, dan beseft je van, het is niet juist en ik ben daar nog altijd ergens schuldig aan. Maar het geeft mezelf wel een soort van besef of inzicht van, ik begrijp mezelf waarom dat ik zo heb gereageerd. En dat was niet uit slechte bedoelingen, in tegendeel. Dat was gewoon uit bijna onkunde van, ik weet niet hoe dat ik om moet gaan met die draaikolk van emoties. En het komt er heel ongelukkig uit. En nogmaals, dat maakt niet goed. Allee, er zit nog altijd heel veel schuld ergens van, ik heb dingen niet oké gedaan, maar ik heb mezelf wel voor een stuk kunnen vergeven. En dat is echt heel waardevol. Ja.
Ik vind het mega krachtig dat je dat zo beschrijft, want dit voor mij, in mijn achterhoofd, ik spreek voor u niet, Niklas, is dus een beetje de reden waarom dat ik dit in de eerste plaats wil doen, omdat ik ook wel besef dat als je dan... als je daarin zit, je voelt je inderdaad al slecht, je hebt al slecht zelfbeeld en je bevestigt het aan jezelf door waarschijnlijk overmatig te reflecteren over bepaalde gebeurtenissen en dan heb je nog een keer de samenleving die er dat label op plakt. Mm-hmm. Dus voor mij, ik denk dat maar zeer normaal is dat je je daar zo bij voelt persoonlijk.
Mm-hmm.
Ja.
Ik vind ook uw eerlijkheid, hoe dat het brengt, fantastisch mooi. Want het kan soms hard zijn, denk ik, om jezelf zo opnieuw te moeten horen spreken. Zo, dat voel ik toch een beetje.
Mm-hmm.
Wel, brengt het over als een leerproces waar dat een beetje zit doorgaan? Of zie ik dat verkeerd?
Absoluut. Ja. En dan spreek ik ook voor mezelf. En ik heb ergens de chance dat ik een goed kopje heb en daar heel graag mee aan de slag ga. Ik heb zelf ook psychologie gestudeerd, dus ik ben heel geïnteresseerd in alles dat mij met de psyche te maken heeft. En soms zie ik mezelf als een project of een soort van onderzoek. En dat is wel al wat geminderd, maar ik vind het altijd heel boeiend van hoe ga ik hier weer op reageren.
Mm.
En het is ook dankzij tools en therapie dat ik nu heb gehad, bijvoorbeeld mindfulness heeft me heel hard geholpen, dat ik heel hard kan stilstaan van, bijvoorbeeld, ik ben naar hier gekomen en ik voelde al meteen heel veel kritiek opkomen van, allee, wat ga je daar nu vertellen?
Uit jezelf dan?
Uit mezelf, okay. Uit mezelf, ja. Wat ga jij nu kunnen bijdragen? Allee, waarom heb jij in godsnaam ooit die mail gestuurd? Dus dan weet ik al van, dat gaat nooit weggaan. Dat is er gewoon. Maar dan weet ik ook van, Je kunt maar gewoon gaan. Laat die emoties er maar gewoon zijn. Het is oké. En gooi die gewoon en zie wat er komt. Het feit dat je het al doet, is al zoveel. En dat maakt dat ik wel zo wat met mijn innerlijke demonen echt een vriendschap heb kunnen sluiten. Het gaat nooit weggaan. En er is altijd pijn. Er is altijd die leegte waar dat ze ook over spreken bij Borderline. Het is er altijd. Ik heb gisteren nog in de armen van een vriendin liggen wenen van... Het gaat niet. Ik had ook een heel emotioneel weekend achter de rug en ik dacht van... Wat ga ik hier komen zeggen? Maar anderzijds denk ik net dat supersterk is. En ik zie dat ook altijd als een overwinning. Ik voel mij niet top vandaag, maar ik zit hier wel. En ik denk dat mijn grote kracht is. En dat ook de kracht is dat ik misschien ook wel wil meegeven aan mensen met eender welke kwetsbaarheid. Van durft vooral authentiek te zijn en durft in die sterkte te staan. Want het is ergens ook wel... Het is heel schoon om... het is keihard, maar het is ergens ook heel schoon als je het omarmt.
Mm. En het is ook supermooi dat je duidelijk maakt van, kijk, het blijft moeilijk, maar ik heb de beslissing genomen van, ook als het moeilijk is, er toch mee om te gaan, er toch mee verder te gaan. Zelfs al zijn er een keer dagen dat het minder lukt, dat is u volste recht, maar daarvoor laten de opportuniteiten niet liggen om, zowel voor uzelf als voor lotgenoten, als ik het zo mag zeggen, vooruitgang te boeken. Want als ik je hoor dat je bijvoorbeeld een moeilijk weekend hebt gehad dat er met een bepaalde zelfkritiek naar hier komt, je zit hier wel. Je bent het wel aan het doen. En ik ben zeker dat in de stukken die je nu al gezegd hebt, zijn er zeker luisteraars en kijkers die al daar iets aan hebben, al is het enkel en alleen al door de erkenning. Betekent dat dan iets voor u?
Ja, absoluut. Absoluut. Dat is, ik dacht direct aan twee punten van... als er iets is dat mensen met borderline hebben, is het veerkracht en doorzettingsvermogen. Ik denk, er is niemand zo dapper als iemand met borderline. Dat is soms moet je echt door een hel gaan om terug een beetje te kunnen leven en te overleven. En dat is super heftig. Maar ik heb het gezien met mezelf, ik heb het gezien met mijn medepatiënten. Dat is ongelooflijk. Hoe dat die mensen altijd terug rechtop staan en altijd opnieuw terug de moed vinden. Hoe donker of hoe moeilijk dat ook geweest is. Dat zijn echt allemaal krijgers, sowieso. Anderzijds wil ik ook even benadrukken dat ik een traject van nu ongeveer 14 jaar van psychische hulp achter de rug heb en dat niet van vandaag op morgen is.
Nee.
Had me dit 10 jaar geleden gevraagd en ik had dit niet gezeten, zeker niet. Het is een traag, maar gestaag proces, maar ik kan het echt aanraden om erdoor te gaan. En het is echt het is kei moeilijk om je eigen... te confronteren met zaken waar je al zo lang voor wegloopt. Het is super hard, maar als je erdoor gaat, dan wordt het echt beloond. Dat kan ik echt wel zeggen.
Heb je zo geen... Ik ga nu een projecterende vraag stellen. Mm-hmm. Ik kan mij voorstellen, en ik wil dat benadrukken dat ik mij kan voorstellen, moest ik een traject hebben van 14 jaar en slechts na 12, 13 jaar eigenlijk doorhebben dat een van de drijfveren daaronder... in de breedste zin borderline is, dan zou ik dat een heel, op zijn zacht gezegd, een heel ongemakkelijk gevoel hebben en zo het gevoel hebben van, hoe kan dat nu zijn dat ik dat nu pas ontdek? Hoe kan dat nu zijn dat ik nu pas deze tool krijg om een klein beetje licht te kunnen schijnen en die duisternis of die chaos van mijn gedachten? Maar mij lijkt het aan de buitenkant dat het daar heel goed mee omgaat. Ik vind dat wel sterk. Dus dat is eigenlijk geen vraag, maar ik wil dat gewoon een keer zeggen. Ik denk dat ik dat frustrerender zou vinden of zo. Dus, sterk gewoon.
Mm-hmm. Ja, ik heb daarnet ook al gezegd van er was ergens wel een woede en een onmacht van had ik dit maar zoveel jaar geleden geweten, dan had ik dat en dat en dat niet gedaan. Dat zeker wel. Had ik dat inzicht maar vroeger. Anderzijds denk ik van ik kan mij verliezen in die kwaadheid en blijven hangen in het verleden en ik denk, ik heb nu die tools en ik heb nu die opties en die inzichten gekregen. Ja, ik weet niet, waarom zou ik dat nu niet gebruiken? En het is niet dat die 14 jaar allemaal kommer en kwel was. Ik heb daar ook goede jaren gehad en ik heb daarvoor ook andere vormen van therapie gehad met andere diagnoses en dat heeft er ook voor gezorgd dat ik bepaalde stappen in mijn leven heb kunnen doen. Dus ik zit meer als een soort van proces en ik heb met mijn psycholoog ook over gepraat. Ze zei van, misschien was je op dat moment ook nog niet klaar om die diagnose te krijgen. Dus misschien, ik probeer het allemaal wat in zijn groter geheel te zien, en dat is ook weer dankzij de therapie die ik heb gehad. Om de zaak te accepteren dat ze op u afkomen. Je kunt u blijven verzetten en dat haalt niet uit. Het is nu dat je het moet doen en dat is zo belangrijk, ja.
Ik hoor u ook al een paar keer zeggen, medepatiënten. Mm-hmm. Dus ik mag ervan uitgaan dat u doorheen uw traject ook al meermaals in contact zijn gekomen met mensen die ook borderline hebben.
Mm-hmm.
Nu, het is misschien een beetje een rare vraag, maar de momenten dat je samen bent met andere mensen die in principe dezelfde diagnose, antroparenthese, zouden krijgen, helpt u dat dan om bijvoorbeeld af te toetsen van, ja, maar wat is borderline voor u? Wat is borderline voor mij? Waar hebben we raakvlakken? Waar hebben we verschillen? En is dat een essentieel deel voor u van de groei daarin, het verwerken daarvan, als ik dat zo mag vragen?
Absoluut, absoluut. En dan denk ik ook dat ik daar een ander puntje bij kan laten aansluiten, in die zin dat lotgenotencontact, dat is dan zo het mooiere woord, hè? Ontzettend belangrijk. Ontzettend. Er is niks zo krachtig als lotgenotencontact. Dat is, je brengt daar je moeilijkheden. Daar wordt direct op een heel aangename manier op gereageerd. Er zijn mensen dat meteen begrijpen. En dan krijg je ook reacties van, ik heb dat zo aangepakt. Of ik heb dat zo aangepakt. En het is langs twee kanten dat het heel goed voelt. Soms kun je raad geven dat je ziet bij iemand anders van, maar ja, ik ga dat zo proberen en ik kom je daarna ook echt bedanken. En omgekeerd kun je ontzettend dankbaar zijn van, amai, daar heb jij me even uit de put gehaald. Dat is eigenlijk supermooi. En ik vind het zelfs spijtig dat ik het nu niet meer heb, want ik heb het wel heel lang gedaan. Maar op termijn zou ik heel graag zo spreekgroepen voor mensen met borderline willen ondersteunen of leiden. Zeker.
Ik vind het sterk om dan ook daaruit te mogen verstaan dat het, hoewel het een individuele belevenis is, is het wel iets die door verbinding te vinden met elkaar aangenamer wordt, als ik het zo mag zeggen? Of als je naar jezelf kijkt, hoe je het individueel hebt moeten beleven, of nu met, wat was de mooie verwoording?
Lotgenootgroep.
Ja. Magnifiek. Hoe zie je daar het grootste verschil in voor jezelf?
Ik denk, misschien het eerste dat ik voelde toen dat ik er geluisterd werd naar mij door lotgenoten, is van, ik ben niet alleen. En er is zoveel eenzaamheid als je door de, je kunt je inbeelden, hè, dat je midden in de nacht in je bed ligt en het gaat echt niet en je voelt je zo alleen. En dat is moeilijk, dat is soms echt kronkelen in je bed, noem ik dat echt. Dat is keihard.
Ja, gevangen in je hoofd, zo'n beetje.
Enorm, ja. Enorm. Maar als je dat dan kunt delen met mensen dat ook hebben meegemaakt en diezelfde pijn een beetje kunnen, het zich kunnen inbeelden, want vaak zoek je die verbinding ook buiten therapeutische settings. En mensen om je heen, ik denk familie, vrienden, ze proberen er te zijn voor u, maar er mist zoiets essentieel omdat ze niet weten wat dat is. Terwijl een lotgenoot die kan drie woorden zeggen en je bent mee. Dat is echt superkrachtig.
Helend en zalvend en zoiets.
Enorm.
Ik kan zo'n beetje de analogie trekken, denk ik, omdat ik heb een keer een gastles gegeven in een postgraduate eetstoornis. Een rare link, maar ik heb daar ook geleerd dat er daar ook lotgenotencontact is voor mensen met eetstoornissen. En ik denk dat persoonlijk, als je dat zelf niet hebt, zo'n stoornis rond je eten of zoiets, dat bijna onmogelijk is om empathisch te zijn met iemand die dat wel heeft. Omdat je hebt gewoon geen bewustzijn over wat er bij de andere mens speelt. Je kunt bijvoorbeeld zien van, ik zie dat je pijn hebt of ik zie dat je iets scheelt. Maar ik denk, als je daar zelf mee doorgaat en weet wat dat is, dat je leven dag in dag uit beheerst eigenlijk, dat je inderdaad in drie woorden een soort van zalving kunt krijgen, omdat het bij iemand anders zit en het ook ontvangt. Mm-hmm. Je moet daarvoor zelf niet inderdaad de raadgever zijn of de persoon zijn die de raad krijgt, maar in die groep zitten en zien dat er andere mensen daar ook mee zitten en dat je daar een deel van mocht zijn.
Mm-hmm.
Wij doen babbelcafés, hè, met Onbespreekbaar.
Mm-hmm.
Iedere keer opnieuw, iedere keer zit er daar één iemand, die ik heel tijd zie, die zo aan het luisteren is, nooit iets zegt, nooit een keer, en dan nadien zegt van amai, zegt hij.
Mm-hmm.
Dat is zo, dat zijn precies 10 therapiesessies met mijn psycholoog geweest. Gewoon omdat de pijn ziet en ziet de andere mens daarmee zitten.
Ja. Ja, absoluut.
Wat dan een metafoor is, dat we niet altijd een oplossing moeten hebben voor elkaars probleem. Er is ook, allee, sorry dat ik het zo cru zeg, maar er is eigenlijk niet echt een oplossing voor bepaalde zaken die jij meedraagt of die luisteraar met zich meedraagt.
Mm-hmm.
Er is soms alleen de kennis dat andere mensen dat ook dragen en het kan iets helend zijn. Ja.
Ja, absoluut. En het is denk ik ook wel heel knap, ik spreek dan weer uit eigen ervaring, ik had het heel moeilijk om mijn emotie te delen met mensen of het echt toe te laten. En op het moment dat je in zo'n groep even breekt, maar veilig breekt of zo, dat doet zoveel deugd. En dat is ook iets dat voor mij echt heel versterkend was van, ik mag hier mijn emoties laten zien en ik heb dat ook wel vanuit, geoefend vanuit dat lotgenotencontact. Ik neem dat nu ook wel mee naar mijn dagelijks leven van, sorry, als het niet gaat, dan kan er wel eens een traantje vloeien en dat is ook wel deel van wie dat ik ben. Maar inderdaad, om wat terug te gaan naar die lotgenotencontacten, dat bestaat voor heel veel verschillende, eendertwaar. En het maakt zelfs soms niet uit welke diagnose of zo dat je hebt gehad, want ik volg nu ook een opleiding ervaringsdeskundige. Het zijn ook allemaal mensen die iets hebben meegemaakt. En dat is heel gek, maar die connectie, dat gaat als vanzelf. Dat voelt heel natuurlijk en je duikt wel meteen de diepte in, dat is zo wel heel typisch. Maar ik vind het ook net heel fijn dat je gewoon direct kunt zeggen van, dat heb ik meegemaakt en ja.
Ik hoor het u graag zeggen, dat lotgenotencontact. Ik hoor u daar ook iets vertellen over dat je werkingen naar je dagelijks leven hebt kunnen meepakken. Ja. Daar ga ik u straks iets over vertellen.
Mm-hmm.
Voor mij is het een heel belangrijk zo dat idee van compassie, je eigen blinde vlekken te proberen invullen. En dat is iets wat dat voor mij persoonlijk en in veel van onze gesprekken, Nicolas, ook naar boven komt. Je eigen blinde vlekken leren invullen.
Mm-hmm.
Omdat, let's face it as it is, toen dat Pepje en Cookie hier drie of vier jaar geleden een podcast zijn begonnen, ik zie hem wel, 3 of 4 jaar geleden een podcast zijn begonnen, dan zijn we vooral vanuit onszelf beginnen vertellen. En vandaar dat ik het zo leuk vind om nu dit te doen. En ik had wat voorbereidend werk gedaan. Ik had op Storytel een wijs boekje gevonden van iemand die het zichzelf vertelt. De titel heet Een gevalletje borderline van Kathleen Hulshoff, als ik mij niet vergis. En die eerlijke vertelstijl hielp mij wel om te empathiseren met iets waar ik zelf veel blinde vlekken in heb, maar toch stukken in kon erkennen. En bij deze wil ik eigenlijk ook gewoon graag een keer Storytel bedanken, en niet alleen om te partneren met onze podcast, maar vooral om echt mijn eigen leven te verrijken. Storytel is dus een digitaal platform voor e-books, luisterverhalen, audioboeken, meditaties, die je bijvoorbeeld kunt luisteren terwijl je in het verkeer zit. Maar dat bij een boek minder evident is. En er zijn 3 dingen die ik zelf echt nice vind. Dus ten eerste, het is misschien raar om zelf als podcastmaker te zeggen, maar ik kan soms moeilijk de cadans van podcasts volgen, omdat ik meer een visueel dan een auditief type ben. Dus Storytel staat vol met professioneel geproduceerde luisterverhalen, audioboeken, die voorgelezen worden door stemacteurs, wat het zo aangenaam en behapbaar maakt om te volgen. Zodanig zelf eigenlijk, en dat brengt mij bij puntje 2, dat ik fan geworden ben van een aantal voorlezers en intussen alles aan het checken ben wat zij voorlezen, nog los van wat het is. Hoe zot is dat? Ik vind dat soms ook gewoon interessant. Sommige mensen hebben gewoon een heel ontspannende stem. Nu, en ten derde, door meer en meer nu op het platform te zitten, krijg ik suggesties waar ik zelf niet was opgekomen en die mij echt wel smaken. Op die manier is het voor mij ook een beetje een ontdekkingsplatform waar je door kunt reizen. Dus als je zelf Storytel wilt proberen, ga dan naar story.tel/onbespreekbaar en je kunt 30 dagen gratis luisteren. Maar anyway, ik wou je graag nog een kleine extra vraag stellen over dat dagelijks leven waar je over bezig bent. Omdat ik me afvraag, we hebben in ons voorgesprek een beetje gesproken dat voor u echt wel een ding is in je leven om te proberen te werken rond de acceptatie en integratie van borderline. Hoe ziet dat er in uw dagelijkse leven uit?
Waar ik heel veel kracht uitput was om... Ik heb altijd gezegd, ik wil van mijn kwetsbaarheid ook mijn sterkte maken. En ik ben nu eigenlijk aan de slag als ervaringsdeskundige. Wel heel specifiek, ik werk voor onderzoek, dus niet echt met patiënten direct, maar ik word wel meer en meer ook gevraagd voor commissies om mee onderzoeksvragen samen te stellen. En je merkt ook dat onderzoek meer en meer neigt naar ervaringsdeskundigheid. Dus ik denk dat dat wel ook een heel interessante evolutie is.
Wat bedoel je daarmee?
Wel, Je hebt wetenschappelijk onderzoek. Er worden heel wat dingen onderzocht, ook bijvoorbeeld over borderline. Maar wat leeft er nu echt bij patiënten? Wat vinden zij eigenlijk belangrijk? En je merkt dat ook wetenschappers meer en meer daar rekening mee willen beginnen houden. En dat zorgt er ook voor dat wetenschap ook meer op maat is van de personen dat er eigenlijk doorgaan. Ik heb het zelf nog niet echt fysiek mogen meemaken, maar ik ben nu wel gevraagd voor 2 comité's met een heel panel van ervaringsdeskundigen om eigenlijk mee in discussie te gaan met onderzoekers om te kijken van oké.
Mooi. Ja. Ik vind dat een fantastische evolutie, omdat ik daar ook perfect uit begrijp dat als wetenschappers met de beste wil van de wereld dat zo goed mogelijk in kaart zetten, is dat wel nog altijd op een observerende manier. Maar als jij, als ervaringsdeskundige, je deel daar mocht in bijdragen, komt dat wel echt van de belevenis zelfs. En ik ben zeker dat de belevenis veel meer in woord en in daad kan zetten dan het observeren van iets. Tenzij dat ik het een beetje verkeerd zie.
Nee, dat is 100% juist. Ja, ja. Ik kan ook alleen maar aanmoedigen dat heel fijn is, dat er veel meer betrokkenheid is, ook vanuit wetenschappelijk onderzoek. En ook dat ik vrij snel na mijn ontslag eigenlijk, na mijn laatste opname, dat ik vrij snel ben gevraagd om mij mee in te zetten voor onderzoek. Dus,
ja, dat is echt epic. Wat, ja. Iets wat wij al zien, nog los van borderline, is dat de wetenschap vaak spreekt over in plaats van met. Hè. Dat is zo'n beetje... Ja. Zeg daar zo de zaken die leven... Bij patiënten, kun je daar een paar voorbeelden van? Ik ben nu wel benieuwd.
Goh, ja. Zaken dat leven. Ik kan bijvoorbeeld weer, vanuit mezelf bijvoorbeeld, en als we het dan toch hebben over acceptatie en integratie. Ik heb heel lang gestruggeld, en nog altijd, met het concept liefde en relaties. Dat lijkt zomaar niet te vlotten. Dus ik ben op Google Scholar, voor de wetenschappelijke artikels.
Fancy.
Ja, ja. Ben ik echt gaan zoeken van, oké, wat zegt de wetenschappelijke literatuur over borderline en relaties hebben? En ja, dat is niet altijd even rooskleurig. Ik besef dat ook wel, maar dat is ook een beetje de realiteit. Dus bij mij zou er heel veel interesse zijn van, oké, wat maakt dat bijvoorbeeld een relatie... Of de beleving van iemand met borderline, wat maakt dat zo'n relatie kan lukken? Of welke stappen zijn belangrijk om een relatie te doen lukken? Of met wat moet een partner bijvoorbeeld rekening houden? Er zijn sowieso...
Mega interessant.
Ja, er zijn sowieso wel al onderzoeken over gedaan.
Ja.
Maar dat maakt het zo direct wat menselijker, want vaak zijn artikels heel algemeen of literatuurstudies of zo.
En moeilijk geschreven ook.
Heel moeilijk geschreven, ja. Nee, maar dat is zo. En ik merk wel, ik ben iemand dat zelf ook graag wetenschappelijk denkt. Ik ben ook iemand dat wat verslaafd is aan kennis. Dus ik vind wel, ik ben iemand dat echt heel veel gaat opzoeken, ook over borderline. Wat is er al, wat bestaat er al, wat weten we al? En het interessante is dat ook een heel recente ontdekking is eigenlijk, borderline. Dus er wordt nog heel veel over ontdekt.
Is het waar?
Ja, dat bestaat echt nog niet zo lang.
Ah, dat wist ik niet.
Ja, ja. Dat is echt... Ik kan niet de juiste exacte cijfers zeggen, maar ik denk vanaf de jaren 60 of zo pas.
Amai.
Ja, ja, ja. Dus er is nog heel wat rond te doen. En ook bijvoorbeeld, is het effectief zo dat borderline nu eenmaal vaker voorkomt bij vrouwen of niet? Want dat wordt vaak gezegd. En op de ene website zeggen ze ja, het komt vaker voor bij vrouwen. Op de andere website zeggen ze nee, helemaal niet.
Dat heeft veel te maken met de diagnosestelling waarschijnlijk.
Ook, en hoe dat zich uit ook, denk ik.
Beetje zoals dat vrouwen minder worden gediagnosticeerd met autisme, denk ik.
Exact, ja, 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 ja. Of dat die uitingsvorm gewoon heel hard verschilt en dat we daar nog niet helemaal achter zijn. Dus dat is wel interessant. Maar ergens is dat ook mijn valkuil. Ik ben iemand dat heel graag alles rationeel probeert te begrijpen. Dat is lang mijn copingmechanisme ook geweest. Ik vergat vaak ook gewoon te voelen van wat doet dat nu als ik doorheen mijn leven ga. Ik ben ondertussen herstellende van borderline. Je kunt ervan genezen, dat is ook misschien nog wel belangrijk om te zeggen. Hoe ga ik daar nu mee om? Er zijn dagen dat ik er heel trots op ben en dat ik echt zeg van verdorie. Dat heeft mij echt gemaakt wie dat ik ben en dat geeft mij passie, dat geeft mij creativiteit. Als ik mij gelukkig voel, dan dat is euforie tot en met. Ik kan echt... denk pieken van geluk voelen dat andere mensen nooit gaan voelen.
En terecht.
Voilà. Anderzijds zijn er dagen dat ik denk van waarom? Waarom moest mij dat overkomen? dit is te zwaar, ik kan niet meer. Dus dan moet je inbeelden dat dat soms op een uur dat gevoel ineens kan switchen, want dat is ook borderline. Dat is,
en wat bedoel je met, want je zegt nu net, genezen van borderline, wat bedoel je daarmee?
Ja, dat is zo wat meer klinisch echt. Van, je hebt de 9 kenmerken van borderline. Vanaf dat je er 5 hebt, wordt er eigenlijk gezegd van, je hebt de diagnose borderline, persoonlijkheidsstoornis. Heb je er een paar, heb je kenmerken van borderline, maar als je er minder dan 5 hebt, na je behandeling, ben je eigenlijk herstellende. Ja.
Ah ja, ja, op die manier.
Je zult altijd een kwetsbaarheid hebben, maar officieel heb ik geen borderline meer. Ja. Dat voelt zo niet, maar het is wel zo.
Ik heb misschien nog een beetje een rare vraag. Het is misschien een beetje een lelijke vraag. Mm. In het begin hoorde ik u zeggen van borderline wordt ook veel gebruikt als een beetje scheldwoord. Of in het gelijkenis met narcisme en zo. Mm. Nu, dat is goed dat dat aankaart. Mm. Want ik vind dat ook mensen daar een keer mogen bij stilstaan. Mm. Ik begrijp wel, als jij je goed informeert en veel onderzoek doet, dat hij ook aan veel dingen wordt blootgesteld. Ja. Net doordat je er niet voor wegkruipt. Nu, mijn vraag is, hoe gaat je om met het soms te veel gebruik van zelfdiagnose over mensen die zeggen, oh ja, maar ja, ik zal borderline hebben. Terwijl jij, ik weet het niet, schat je dat dan in van, dat kan? Of merk je soms echt van, als er mensen dat zeggen, puur om zo het als een identiteit te dragen, als een badge te dragen? Want we zien dat soms toch ook wel.
Absoluut. Ja, ja, dat sluit een beetje aan op wat ik zei, dat mensen zich misschien wat durven verschuilen achter diagnoses of inderdaad dan zelf diagnoses doen. Ik zit zelf niet persoonlijk op Instagram of Facebook. Sociale media heb ik even geband, omdat dat mij niet echt deugd doet.
Smart. Zeer verstandig, smart.
Maar ik merk wel dat in mijn omgeving dat heel veel mensen diagnoses of dingen herkennen van op TikTok of wat is het allemaal. Dat is precies zo'n trend van, ik heb dat en dat en dat, dus oei.
Zal dat wel hebben.
Ja. Zal dat wel hebben. Ik denk, als er iets is waar ik een beetje allergisch aan ben, is het om jezelf een diagnose te geven. Heb je een vermoeden, ga erover praten, maar ga wel naar een professional. En als je borderline hebt, of denkt dat je borderline hebt, dan ja, zou ik zeker iemand professioneel onder de arm nemen. Want dat is gemakkelijk gezegd. Maar ja, hoe kan ik dat zeggen? Het zou, ja, het gebeurt zeker wel. Hè? En het hoort ook wel een stukje bij borderline. En ik geef dat toe. Dat zijn, in mijn geval ook, ik spreek dan vooral uit mezelf. Ik heb wel graag aandacht. Dat is een stuk. En dat is een stuk dat ik de laatste 3 maanden of zo heb toegegeven aan mezelf. Van kijk.
Ik denk dat iedereen graag aandacht heeft. Ja, je voilà. Zo, denk dat het is, ja. Het is mooi om dat zo te zijn. Ik heb graag aandacht. Van,
ik heb graag aandacht.
Het is ook niet ongezond. Ja. In principe, je mag gezien en gehoord worden. Right?
Voilà, voilà.
Ik denk dat gewoon dat er een verschil is. Hoe bekomt je die aandacht? Ik vind het heel eerlijk dat het zo brengt.
Exact. Ik heb vroeger ook aandacht gevraagd op heel foute manieren. En ik wil daar heel eerlijk over zijn. Mensen met borderline, ikzelf, ik heb ontzettend veel last van verlatingsangst. Wat gebeurt er? Je stapt in een relatie. Die angst zorgt dat je partner uiteraard ooit vertrekt, omdat je zo controlerend bent en zo hard wilt vastklampen. De persoon vertrekt, kan het niet meer aan. Ik kan dat volledig begrijpen, maar op dat moment mijn wereld storten in en dan begint je. En dat is ook misschien een. Borderline wordt vaak gebruikt als schildwoord. Ik denk dat daar ook wel een soort van waarheid in zit. Ik heb ook gemanipuleerd. Ik heb ook gezegd van als je nu vertrekt, spring ik hier uit het ruim. Als je nu niet naar mij komt, dan maak ik mezelf aan kant. Dat is gebeurd. Mm. En dat is ook borderline. En ik zal daar heel eerlijk en. Ik ben daar ook heel eerlijk over. Ik ben daar absoluut niet trots op. En gaat dat nog gebeuren? Misschien wel. Als ik overweldigd word door emoties, kan het zijn dat ik. Ja. Dan is dat hier even volledig blank. Kan ik niet meer rationeel denken. En ik ben ook. Voor mijn eigen emoties. Ik voel ook niet meer goed wat er dan aan de hand is. Wat zijn mijn behoeften? Geen idee. Maar op dat moment wil ik gewoon iemand.
Gezien worden.
Ja, gezien worden. En zelfs soms dat is nog niet goed genoeg. Ik moet zien dat die persoon, dat ik daar alles voor ben of zo. Dat die. Ja. Achteraf gezien weet je van, niet zo'n gezond gedrag, maar op dat moment, je moet er echt gewoon staan.
Ik vind dat wel heel goed dat dit een keer aan bod komt, omdat, kijk, ik ga eerlijk zijn, ik heb ook al een keer iets tegen mijn ex gezegd. Mm. Ik ben daar ook echt helemaal niet trots op. Mm. Dus ik vind het extra sterk dat jij dat in jezelf durft voelen en dat je dat voor jezelf durft... Ja, dat je dat voor jezelf ook durft benoemen. Ik vind dat echt geen evidente zaak.
Mm-hmm.
Ik vind het ook heel belangrijk dat je op die manier in kaart zet dat een relatie met borderline wel nog altijd mogelijk is.
Het is mogelijk, ja. Zeker. Dat is zo mijn eigen werkpuntje nog. Van. Ik wil zelf eigenlijk zien van hoe kan ik een gezonde relatie hebben. En dan merk ik bijvoorbeeld wel... ik zoek ook heel hard die extremen op in relaties. Ook dat stukje impulsiviteit heb ik ook heel lang in flirten, in seksuele contacten gezocht. Omdat mij dat even beter deed voelen. Maar van binnen was ik gewoon leeg. Maar nu op zoek naar die gezonde relatie, de hechtingsstijl. Ik heb dat allemaal laten passeren. En dan merkte wel van, wow, oké, ik heb hier nog wel wat stappen te zetten. Ik heb ook een paar maanden gedacht van, wie gaat mij in godsnaam ooit nog willen? Als ik hier nu buiten kom en heel publiekelijk zeg van, hallo, ik heb borderline. Je moet het eens googlen, relatie met iemand met borderline, het is niet prettig om te lezen. En het erge is, er zit een kern van waarheid in. Maar dat zijn vaak mensen die niet de juiste hulp hebben gekregen. En ik ben ervan overtuigd, als jij de juiste hulp krijgt en goed kunt aangeven van, kijk, dit kan er gebeuren, dat je een supergezonde relatie kunt hebben. Allee, het gaat zelfs verder. Ik denk dat ik dat zelfs verdien. En dat is nu ook echt de overtuiging die ik nu heb van, ik heb kapot veel fouten gemaakt. Ik heb mensen echt niet goed behandeld. Maar dat neemt niet weg dat, mits heel veel werk aan mezelf en heel veel introspectie, dat ik een gezonde relatie kan hebben. En als er iets... Allee, mensen met borderline zijn heel gepassioneerde lovers en heel loyaal. Dus als ze angst of als ze nog maar het idee hebben dat een persoon weggaat, dat er even iets knakt in mijn hoofdje en ja, dat er een andere persoon naar boven komt precies.
Maar je vertelt daar iets interessants over die impulscontrole. Mm-hmm. Ik vind dat een interessante, want dat past dan bij mij bijvoorbeeld bij ADHD, om het zo te zeggen. Ja. Hè? En voor mij was het ook wel interessant om soms rationeel te kunnen begrijpen dat ik op bepaalde momenten enorm veel impulsen voel en te weten van waar dat komt en om dan te kiezen om ermee om te gaan of niet. Bijvoorbeeld, ik denk altijd aan Fleur van Groningen die in onze podcast over hoogsensitiviteit zegt. Is dat iemand met hoogsensitiviteit, afhankelijk van de omgeving, kan die floreren of verdorren. En ik merk dat bij ADHD, merk ik dat bijvoorbeeld ook, is dat ik floreer redelijk bij mijn ADHD. En ik zeg altijd al lachend tegen hem, dat een beetje gelijk zo'n perk card is in een game. Zoiets van 20% minder focus, 20% meer creativiteit. Ik moet daar, weet je wat, zo rationaliseer ik het soms voor mezelf. Ik moet ermee lachen, maar soms... Allee, de Wout kan daar vreemd mee lachen, omdat ik zie hem zelf een beetje kijken, omdat hij weet van, wat zijn nu aan het doen? Zit een keer stil? Of dat is echt... Allee, right? Ik zie hem kijken, omdat ik vrij op mijn impulsen afga en dan soms denk ik van, ah ja, right, weet je wel? Maar soms zie ik daar ook iets positiefs in. En dat klinkt wat raar, omdat, maar ik mag dat voor mezelf benoemen. Ik mag dat. Ik mag voor mezelf de positieve kant van ADHD benoemen. Omdat ik haal daar ook energie uit of zoiets. Zijn er voor u positieve kanten aan dit verhaal bij uw ervaring met borderline? Of is dat een rare vraag?
Nee, zeker niet. Zeker niet. En dat is ook iets dat ik... ik kan me ook nog herinneren dat ik heel bewust op zoek was naar wat zijn nu de voordelen van borderline hebben. Want ik was echt benieuwd en... Ik kwam op een heel leuk filmpje op YouTube terecht en ik weet nog dat ik dat toen ook heb gedeeld met mijn leefgroep van mannetjes, het is niet allemaal kommer en kwel. En wat dat daar bijvoorbeeld uitkomt is dat mensen met borderline zijn super creatief. Dat zijn echte gevoelsmensen. Eens dat je in ons hartje zit, gaat er ook nooit meer uit. Dat is enorm loyaal ook. Het gevoel van geluk wat dat, of de ontroering, dat, ik kan dat zelfs niet delen wat dat ik soms voel. Omdat dat zo diep gaat. Of, dat is misschien niet helemaal eigen aan borderline, maar ik kan naar bepaalde concerts gaan en gewoon een uur en half huilen. Maar ergens vind ik dat ook heel schoon. Of onlangs heb ik ook nog een mooie ontdekking gedaan. Schoonheidsgevonden in verdriet. En dat vond ik ook echt... Ik vond het echt prachtig op dat moment. En je moet wel stilstaan bij jezelf. En het is niet de gemakkelijkste weg. En dat geldt voor alle mentale kwetsbaarheden. Doordat je stilstaat bij jezelf, leer je jezelf zo goed kennen. En dat is ergens zo'n mooie reis. Ik hou ervan ook om fysiek op reis te gaan en landen te zien. En je kent dat wel, je staat dan voor een mooi gebouw of een natuurgebied of zo. En je denkt van, wauw, wat is deze? Maar ik heb dat ook intern soms van, wow, wat is deze? En ik vind dat dat exact hetzelfde gevoel is. En daar ben ik ook wel heel dankbaar voor, dat ik die interne reis heb gemaakt. En dat is niet altijd plezant, want er zaten ook niet zo fijne dingen, maar ja, het is het zo waard. En dat wil ik echt wel meegeven. Durf die reis te maken en ja.
Klinkt echt een beetje als een superpower, want ik merk dat het echt ook toelaat aan jezelf van die ervaringen op te nemen, zodanig dat ze nooit meer worden afgepakt. En dat zijn de successen waar dat je kunt op verder bouwen, mag ik veronderstellen.
Absoluut. Als je beseft dat ik nog maar 2 jaar weet wat dat emoties zijn, hoe ik dat voel, ik vind dat fantastisch. Dat is, ja, daarvoor, oké, je voelt wel dingen, maar dat was niet gecontroleerd. En nu, wauw, dat is een hele nieuwe wereld dat open is gegaan door onder andere mindfulness. Wat ik nog echt dagelijks doe. Ja.
Dat is een interessante reis, hè. Ik hoor het u zelf gebruiken, dat woordje reis. Is er iets, nee, moest je kennen dat je zo aan de versie van jezelf die begonnen is aan die reis. Wat zou je zeggen tegen die versie van jezelf?
Dat is altijd, ja. Ik denk, geloof in jezelf en zie jezelf graag. Want daar, ik voel er emotie bij komen, maar dat is helemaal oké. Dat is iets dat niet altijd gemakkelijk is. En ik denk dat vele lotgenoten dat ook wel zullen beamen van jezelf graag zien is verdorie niet gemakkelijk. Dat is, ja. En ik denk, dat is iets dat ik nu een half jaar heb, dat ik een beetje zelfliefde heb ontwikkeld. En dat beetje zelfliefde zorgt er wel voor dat ik veel meer aan kan en meer veerkracht heb. En ja, dat zou ik mezelf wel sneller of eerder hebben toegewenst. Van dat vertrouwen in jezelf of zo. Ja.
Als ik u nog kort mag vragen, dat vertrouwen in jezelf, zo... Waar en hoe kantelt dat? Als je nu bijvoorbeeld zegt, ik zit nu aan een half jaar dat ik meer die zelfliefde voel.
Mm-hmm.
Hoe voelt je dat kantelen? Waar zit dat kantelpunt voor u? Dat is moeilijk, dat weet ik. Want ja. Ik zou het voor mezelf ook niet kunnen zeggen, maar...
Ik denk, elke keer als je gevallen bent, je staat terug op. Dat is een keer dat er al is het maar een klein percentje dat je meer vertrouwen hebt in jezelf. En ik denk dat je eerst 1000 keer moet vallen... Vooraleer dat je echt kunt zeggen van oké, I've got this. En dat echt puur door ervaring is. En er is helaas er is geen wonderoplossing. Het is door altijd maar opnieuw de kracht te vinden om terug recht te staan. Dat je beseft van, voor wie doe je het eigenlijk? En in het begin is dat voor, ik doe het voor mijn vrienden, ik doe het voor mijn ouders. Ik moet blijven leven bij manier van spreken. En om den duur doe je het voor jezelf.
Ja.
En dan denk je, ja, ik doe het gewoon voor mezelf. En ook daar, ik denk als ik iemand zou kunnen helpen om terug even recht te krabbelen, als dat maar gewoon is, dat geeft mij ook weer heel veel liefde of zo, ik weet niet. Ja, ik ben een beetje mijn woorden kwijt.
Nee, maar it makes sense to me, want kijk, sta mij toe, ik begrijp dat het gedurfd is om zo open en bloot alle facetten van borderline die jij beleefd hebt, te delen met ons en met ons luisteraars en ons kijkers. Maar onderschat alstublieft niet welk gigantisch verschil je al aan het maken bent voor velen van hen. Want ik steek er mijn hand voor in het vuur dat er best wel wat mensen zijn die misschien aan het begin van dat 14 jaar traject zitten en die nu, dankzij u, zich stukken minder alleen voelen en stukken beter verstaan van hetgeen ik voel en hetgeen ik doorga mag er zijn. En dat heeft niks te maken met hem, niks te maken met mij. 100% jij die dat doet.
Dat komt binnen. Ja, dat is even, dat is heftig. En dan nog, nee, ik kan de credits niet alleen op mij nemen. Ik ben gewoon dankbaar dat ik dat platform heb en dat ik de durf heb om dat te doen. En ja, het is gewoon echt niet gemakkelijk. Maar ik zeg het, ja, als ik iets kan veranderen, heel graag, echt waar. En dat maakt het voor mij ook gewoon draaglijk of zo. Ik wil erover praten, want hoe meer dat je het voor jezelf houdt, hoe groter dat wordt. En ik zal altijd de eerste zijn en eerlijk zijn van borderline, of mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Wij zijn niet de gemakkelijkste mensen, zeker niet. Zeker niet. Maar er schuilt zoveel schoonheid ook in. En als ik dan nog eens af en toe op de afdeling mag komen voor mijn werk, dan, ja, dan spreek ik bijna echt over my people. Weet, allee, dat is echt bijna een soort van tribe. Van, ja, dat is zo mooi hoe dat je die mensen ziet groeien en hoe dat die hun eigen daar zijn. En ja, leer gewoon ook kwetsbaar zijn. En emoties zijn oké. Dat is, ja. En leer die emoties gewoon maar goed kennen. Dat is, ja.
We zitten op het einde van de episode, Lisa. Mm-hmm. En ik moet letterlijk denken bij het laatste dat je zegt om je emoties te zien. Mm-hmm. Het is ook voor mij zalvend. Ik ben dan zelf een beetje in de feels. Maar denk gewoon aan het idee. Ik zeg dat altijd. Is dat je altijd één beslissing bent, verwijderd bent van een ander leven. Ik ben heel blij dat hij die een e-mail uitgestuurd. Ik ben heel blij dat wij dit gesprek hebben. Omdat ik denk, dat moest je zo even zo uzelf door mijn ogen kunnen zien, wat ik nu zie, dat je zou echt deeply beseffen hoe hard ik de indruk heb dat een enorm groot licht aan het schijnen zit in de duisternis. Want ik denk, wij zijn dit nu aan het opnemen, maar ik weet gewoon wat voor een lawine aan helende, gezien, voelende comments dat ik ga binnenkrijgen van onze community. Ik wil voor hem niet spreken, voor Wout niet spreken, meestal, maar ik ga het vandaag toch doen. Dus dikke merci vanuit ons, van Onbespreekbaar, om dat te doen, om dat te willen doen. Ik ga je alles doorsturen dat mensen sturen. Dikke merci om vandaag zo krachtig te zijn, zo moedig te zijn en zo kwetsbaar te zijn. Daar kun je geen prijs op plakken, want het is onbetaalbaar. Merci, Lisa.
Merci.